Kunt u nog iets zeggen over vers 52, de voetstappen van uw gezalfde? Hier staat, ik heb nog snel even de NBG bijgehaald om te kijken of die enig licht erop wierp, maar die heeft hetzelfde. Het is gewoon letterlijk vertaald. Daarmee smaden uw vijanden, heren. Daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. Je kunt het natuurlijk alleen figuurlijk opvatten. De sporen die hij achtergelaten heeft, de weg die hij gegaan is, die wordt bespot. Niet alleen de man in persoon, maar ook de voetstappen die hij heeft gezet. De weg die hij is gegaan met de heren. De andere vraag is een beetje langer. Psalm 89, vers 37, 38, daar wordt gesproken over de zon en de maan die voor eeuwig vast zullen staan. Maar in de laatste hoofdstukken van Openbaring staat dat God zelf het licht zal zijn en de zon en de maan, daar zal geen sprake meer van zijn. Ja, je moet natuurlijk wel precies lezen. Want het gaat daar uitsluitend over het Nieuwe Jeruzalem. En Nieuw Jeruzalem is niet de nieuwe schepping. Het Nieuwe Jeruzalem, daarvan staat uitdrukkelijk in Openbaring 21, dat het de bruid van het Lam is. Ze wordt vergeleken met een bruid, ze wordt vergeleken met een stad, dat is dan het Nieuwe Jeruzalem. En dat moet je onderscheiden van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Als de nieuwe aarde zal zijn aangebroken, dan zal dat Nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Je zou dus beter kunnen zeggen, hoe is het dan in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Zal er daar dan nog de zon en de maan zijn zoals wij die kennen? Het antwoord luidt, daar weten we niks vanaf. Dus daar zal geen zee meer zijn en zelfs dat is al moeilijk genoeg. Hoe moet je je een wereld voorstellen zonder de zee? In onze huidige situatie is het leven op aarde ondenkbaar zonder al die oceanen die we hebben. Maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen anders zijn. En tegelijkertijd kan het er ook weer niet zoveel anders zijn. Het is net als het opstandingslichaam. Het verschilt van dit lichaam als een korenaar verschilt van het korreltje waaruit het is voortgekomen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15. Dat is een enorm verschil. En toch is het tegelijkertijd continuïteit. Toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, was het een lichaam dat aangeraakt kon worden. Hij kon met dat lichaam eten en drinken, zoals hij dat deed voor hun ogen. Maar hij kon ook binnenkomen daar waar de deuren en de ramen gesloten zijn. Dus daar kunnen we alleen maar via parallellen een heel klein beetje een indruk van krijgen. En dat geldt zowel voor het opstandingslichaam als ook voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus als de vraag daarover gegaan was, dan had je kunnen zeggen, ja, dat weten we niet hoe het dan zal zijn met die zon en die maan. Maar in het Nieuwe Jeruzalem, daar is God zelf de grote lichtbron. Bovendien, de gedachten van Psalm 89 gaan natuurlijk helemaal niet zo ver. Die heeft het niet over een nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En zelfs als je kijkt naar de enige keer dat erover gesproken wordt in het Oude Testament, in Jesaja 65, dan is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde toch, als je de beschrijving leest, niets anders dan het vrederijk. Je kunt zeggen, het gezichtsveld van het Oude Testament gaat niet verder terug dan tot het moment van de schepping. En aan de andere kant tot het einde van de huidige wereld. Terwijl het Nieuwe Testament teruggaat tot voor de schepping, tot in de voorbije eeuwigheid. En ook voor verder gaat tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat de huidige schepping betreft, ja, daar zijn weinig dingen natuurlijk die vaster en zekerder zijn dan de zon en de maan. We zouden nu een boekje kunnen samenstellen met om te vertellen waar over 20.000 jaar de zonsverduisteringen zullen plaatsvinden. Want die regelmaat is zo groot. En trouwens, onze apparatuur kun je natuurlijk ook zeggen, is zo geweldig dat we dat haarfijn kunnen voorspellen. Tientallen jaren geleden ging ik met mijn oudste zoon, die toen nog een jochie was, helemaal naar Frankrijk. Want we wisten, daar zou een complete zonsverduistering te zien zijn. Die hebben we ook gezien in Reims. In Nederland was dat maar een klein gedeelte. En dat was omdat we vast vertrouwen hadden in alle boekjes die ons vertelden dat die zonsverduistering daar zou zijn. En die boekjes konden met vastheid worden opgesteld omdat de zon en de maan zo betrouwbaar zijn. In Jeremia lees je dat God een verbond heeft gesloten met de zon en de maan. Dat betekent eigenlijk in poëtische taal niets anders dan dat je van die zon en maan op aan kunt. Ze doen precies zoals God dat van hen wil. Zoals God ze heeft ingesteld. Dat is niet alleen maar een kwestie van natuurwetten, We lezen ook in Matthäus 5 dat de Heer Jezus zelf zegt dat God elke ochtend de zon laat opgaan. God laat zijn zon opgaan over boze en goede. Het is aan de ene kant een kwestie van natuurwetten, maar natuurwetten is eigenlijk niets anders dan een beschrijving hoe God normaal dingen doet. Dus je kunt ook zeggen, dat is een prachtig mooie geloofsuitspraak, God laat elke morgen de zon opgaan. En omdat die zon en die maan exact ondergaan en opgaan op het moment dat in de agenda staat, zegt de Heere God, en dat vind je hier dus terug, en je vindt het in Jeremia terug en nog wel op andere plaatsen, je kunt daar vast van op aan. De getuige aan de hemel is trouw. Ik weet nog in mijn jonge jaren dat ik dat zinnetje uit zijn verband las en geen touw vast kon knopen. Het was geloof ik een titel ook van een boek. The witness at the sky is faithful. De getuige hoog aan de hemel. Staat hier in vers 38b. Maar uit vers A blijkt wat het betekent. De maan is een getuige. Dat is een nieuwe manier om naar de maan te kijken. Als je de honderd keer de maan ziet, dan moet je hem zo eens bekijken. Hij is een getuige. Hij getuigt ergens van. Waarvan getuigt hij? Van de absolute trouw van datgene wat God heeft gezegd en ingesteld heeft. Zo goed als het verbond van zon en maan tot op de millimeter klopt en tot op de seconde, zo goed is het met de verbonden van God. Dat is natuurlijk heel ontzettend belangrijk hier. Hè? Dat verbond van God met David is dus absoluut onwankelbaar. Net zoals de maan. Ik weet nu al dat overmorgen, 's morgens om 4:19, het winterpunt is. Vanaf dat moment worden de dagen weer langer. Het duurt even voordat je het ziet, maar u kunt het rustig in geloof van mij aannemen. Het klopt. Maar we weten tot op de seconde wanneer dat punt is. Dan staat de zon in het winterpunt. En dat is... Ja, het is een prachtige beeldspraak die hier gebruikt wordt. Op de zon kun je aan, op de maan kun je aan. Je weet precies wanneer het volle maan is. Je weet ook precies wanneer de eerste zonsverduistering komt. Ik geloof niet dat ik dat ga meemaken. Het is fantastisch. En zo is het met het verbond van David. Dus de psalmist aan de ene kant zegt tegen zichzelf, daar kan ik niet aan twijfelen. Dat wil ik niet, dat mag ik niet, dat kan ik niet. Vast en zeker. Alleen, die zon en die maan, die zijn er elke dag en die zie ik en dan... Maar bij ons, met die zon, met die kwestie van David, dat zie ik helemaal niet. Dat is de worsteling. Dat is de worsteling. Goed, mondelinge vragen. Mart.
Serie Babel, die beeld kan ook in de lezing. En als je van de leer leest, dan zegt hij in de uitleg dat hij gefaald heeft, Serie Babel. Hij had koning moeten worden, eerder niet geworden. En had eigenlijk een soort van... Messiaans koning kunnen zijn. En dat kan ook, dat zegt hij ook, van Salomo. Salomo heeft gefaald. Maar dat vind ik heel lastig om dat te snappen, want het zijn zondige mensen. Kunnen die nou dat toch afbeelden?
Nou, om met Salomo te beginnen, er is niemand, in zekere zin nog meer, als over zijn regering gaat, nog meer dan David, die een afbeelding is van de Messias. Dat doet zijn latere falen, toen hij de afgoden van zijn vrouw achterna begon te lopen, doet daar niets aan af. Als je 2 Koningen 4 leest, dan... het zal 1 Koningen 4 zijn. Dan zie je daar een beschrijving die je ook terugvindt in de profeten. Bijvoorbeeld, een iegelijk zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat vind je precies zo in Micha terug over de Messiaanse tijd. Dus de woordkeus, ook dat hij, dat zijn regering zich uitstrekte tot aan de Eufraat, waarvan je in Genesis 15 al vindt dat dat de uiterste grens zal zijn in het Messiaanse Rijk. Er is niemand die daar zoveel pek... Dus hij, je kunt niet zeggen, hij zou een Messiaanse koning hebben kunnen zijn. Hij was het. Hij was het. En het was even zeker dat hij niet de Messias was, ook al zou hij volstrekt trouw zijn gebleven. Dus wie was nou de andere koning?
Zerubabel.
Oh ja, Zerubabel. Ja, bij Zerubabel kun je niet bewijzen dat hij koning had kunnen worden. Zerubabel kwam terug volledig met de goedkeuring, maar ook binnen de grenzen die de koning van Perzië hem stelde. In Nehemia lees je dat op een bepaald moment geklaagd wordt, ik meen in hoofdstuk 8, wij zijn slaven van de koning van Perzië. Dat wil zeggen, het was mooi dat de koning hen toegestaan had naar hun land terug te keren. Het is een beetje als met Israël in onze tijd. Israël is teruggekeerd naar zijn eigen land. Maar zijn nog steeds ontzettend sterk afhankelijk van westerse machten. En dat, daar is niks aan te veranderen. Dus Zerubabel zou geen koning hebben kunnen worden. Daar geloof ik helemaal niets van. Er is ook helemaal niets in de schriften wat aangeeft dat hij daarin gefaald zou hebben en dat hij koning had kunnen worden. De terugkeer uit de Babylonische ballingschap was anders dan het voor die tijd was. Voor die tijd was Israël formeel onafhankelijk, ook al stonden ze sterk onder de invloed van al diverse machtige koningen. Maar ze waren onafhankelijk, ze hadden hun eigen koning. Die koning werd afgezet door de Babyloniërs en er is geen nieuwe koning geïnstalleerd na de ballingschap. Zerubabel had de rechten, maar hij kon ze niet waarmaken. En ik geloof er helemaal niets van dat de schrift aangeeft dat dat kwam door persoonlijke ontrouw. Hij is op zijn wijze heel trouw geweest. God heeft zelfs grote dingen over hem uitgesproken, precies toch. Met name in het boek Zacharia. Maar koning, nee, dat zat er niet in. Merkwaardig, de enige koningen, zoals je dat zou kunnen noemen, dat zijn juist Levitische koningen geweest. De Hasmoneeën uit het... dat begon met die opstand van de Maccabeeën. En die opvolgers, die werden de Hasmoneeën genoemd. Dat was dus een tijd lang, was Israël een koninkrijk. Onder oppertoezicht uiteraard van de koningen. De eerste Perzen, later de Grieken. Maar het waren Levitische koningen. Dat koningshuis van David heeft dus na de ballingschap nooit een koning opgeleverd. En dat was niet door hun persoonlijke ontrouw. Dat was omdat de wereldmachten dat niet toestonden. Vandaar dat de wereldmachten ook meteen een beetje in paniek raken. Herodes voorop, als daar het gerucht komt. Er komen een paar naïeve wijzen uit het oosten zeggen. We hebben gehoord, er is een koning geworden hier. Hè? Koning van de Joden. Leuk, waar is dat? Nee, wat krijgen we nu? Sterrenwichelaars, die waren zeer in ere gehouden. Die mensen wisten waarover ze praten. Die hadden een ster gezien. En die had... Oh nee, zeg, waar zou dat kunnen zijn? Theoloog, help eens even, waar kan dat zijn? Oh, dat was paniek meteen. Zo serieus namen ze dat. Herodes kon alleen op de troon blijven, omdat hij een halve Edomiet was en omdat hij de gunst van de Romeinen verworven had. Omdat hij hun in de kaart speelde en deed wat ze wilden. Daarom had hij de gunst. Hij was een stroopop. Maar hij was bang voor de echte koning. Want iedereen die nog een beetje Joods bloed in de ader had, die wist, die koning komt er ooit. En velen verheugden zich erop. En voor anderen was het een nachtmerrie, dat idee van die Joodse koning. Wie nog meer?
U had het vanavond over 2020. Een bijzonder jaar wordt. Kunt u daar iets meer over zeggen?
Ja, maar ik wil niet de profeet uithangen. Het is meer een natte vingerwerk. Maar bovendien, kijk eens, het ligt dat vast over een jaar, krijg ik dat op mijn boterham. Dat heb je toen gezegd. Nou, kijk nou eens eventjes.
Nee, maar ik vraag geen datum of tijdstip.
Nee, gelukkig. Nee, ik denk in eerste plaats aan de spanningen binnen Europa. Met name door de Brexit, maar ook door andere grotere tegenstellingen tussen Noord en Zuid, rijkere en armere landen. Ik denk aan de volstrekte chaos in Amerika. Het is bijna burgeroorlog. Alleen nu heb je niet provincies waar democraten en... Maar zoals die twee partijen tegenover elkaar staan, is zo angstaanjagend in feite. Even nog los van de vraag wie er nou gelijk heeft. Maar het is... En hoe moet dat straks met die verkiezingen gaan? Je krijgt de indruk dat wat er ook uitkomt, dat die andere partijen dat haast niet graag accepteren. Dus dat vind ik wel heel eng. Ja, het is een verkiezing zijn voor Amerika. En dat is, ja, wij zeggen dat vaker, maar het is in feite toch nooit zo spannend geweest. En hoe lang zal Poetin er nog uithalen? Die een ongelofelijke factor is op de achtergrond, ook voor Europa van enorme betekenis. Wat is de verborgen relatie tussen hem en Trump? En die Chinezen houden zich helemaal koest natuurlijk. We weten niet eens goed hoe je Xi Jinping moet uitspreken. Maar volgens mij is hij ook een geweldige wereldspeler. Ja, dus, misschien moeten we het van elk jaar zeggen, maar ik vind het. Ik denk dat het een spannend jaar wordt. Maar knoop me er niet aan op, ik ben geen profeet. Alleen maar koffiedik kijken. Afgezien van het feit dat er ook mensen zijn dat zeggen dat de Heer Jezus in 2020 terugkomt, maar daar worden we een beetje moe van al die mensen die dat weer opnieuw hebben nagerekend. Het is tot nu toe nog steeds niet uitgekomen. Wie? Broeder Jan.
Je ziet ook te denken aan de verbonden. En dan ik dacht ik, als ik er in Corinthië 11, dat weet ik precies, ik heb een bijdrage niet bij. Er staat dus dat verbonden aan alle verbonden aan Israël zijn.
Ik bedoel waarschijnlijk Romeinen 9.
Romeinen, dat zou kunnen.
Hunneren zijn de verbonden.
Hunneren zijn verbonden, zo staat het weer. En want er wordt wel eens geclaimd door bepaalde denominaties dat zij het verbonden hebben.
Ja, kijk, in feite hebben alle verbonden met Israël te maken. Primair. Het oude verbond is gesloten op de Sinaï tussen God en het volk Israël. De belofte aan Abraham hebben in de eerste plaats betekenis voor Israël, hoewel er vervolgens gezegd wordt, in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus we vallen het ook weer niet helemaal buiten. Ik heb het verbond van Noach straks nog niet eens genoemd. Dat is het meest duidelijk, omdat daar het niet specifiek over Israël gaat. Behalve dat in datzelfde Genesis 9 al duidelijk wordt gemaakt dat God de God van Sem is. Dat daar dus de lijn van de genade verder gaat. En dat verwijst uiteraard naar Israël in die zin. Maar als vanaf Abraham en dan het oude verbond en het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond daarvan staat uitdrukkelijk in Jeremia 31. En het wordt aangehaald in Hebreeën 8 dat het gesloten wordt met de huizen Juda en Israël. Alleen, ik zeg het vaak zo heb ik het ook maar geleerd. Wij als gelovigen uit de volkeren komen onder het dak van het nieuwe verbond. Wij delen in de zegening, ook al wordt het niet in de eerste plaats gesloten. Wij eten van de kruimels die van de tafel vallen. Dat zegt de Heer Jezus nadat hij eerst gezegd heeft, ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls, Matthäus 15. En die vrouw spreekt de prachtige geloofstaal, die heidense vrouw. Wij eten van de kruimels. Maar al die verbonden, of het nou over David gaat en zijn koningschap, over Levi en het herstel van de priesterdienst in de tempel. Altijd is Israël voorop. Het nieuwe verbond, dat is natuurlijk wel boeiend, hè? Want in het Matthäus-evangelie heb je natuurlijk deze lijn, dat Matthäus duidelijk wil maken welke profetieën de Heer Jezus allemaal vervuld heeft, zodat duidelijk is dat hij de Messias van Israël is, maar ook waarom hij verworpen is door zijn eigen volk. En hoe dan het heil uitgebreid gaat worden tot alle volkeren. Zoals de laatste verzen zeggen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Dan gaat het niet meer alleen over Israël, die valt er ook niet buiten, maar die valt er wel binnen, maar het zijn alle volkeren. En daar is het ook dat de Heer Jezus zegt, bij de instelling van het avondmaal, Matthäus 26, dit is de drinkbeker, niet van het nieuwe verbond, dat is later ingelast, zo heeft de Statenvertaling het ook, maar de staat van het verbond, alleen Lucas heeft het over het nieuwe verbond. Dit is de drinkbeker van het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. En dat velen gaat ver uit boven Israël. Daar zie je dat het bloed dat de Heer Jezus vergoten heeft, niet alleen is tot reiniging van Joden die tot geloof komen, maar ook van heidenen die tot geloof komen. Dus, hoewel dat nieuwe verbond in de eerste instantie bedoeld is, en gesloten wordt met de huizen Israël en Juda, is de geestelijke strekking ervan veel en veel wijder. En dat zat al opgesloten, zoals gezegd, in het verbond met Abraham. In u, in uw zaad, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus vanaf Noach, maar ook heel specifiek bij Abraham, zie je dat we altijd al in de picture waren. Maar altijd is Israël nummer 1. Eerst de Jood en dan de Griek. Eerst de Jood en dan de Griek. Gaf dat antwoord op jouw vraag? Goed. Wie nog meer? Ga u gaan.
Bestaat u Israël op de lijn waaruit dan welk geslacht dan komt? Zijn er ook mensen die kunnen melden, ik ben van David?
Dat is een leuke vraag. Dat is een leuke vraag. Als je kijkt naar het boek Ezechiël, wat er geschreven wordt vanaf hoofdstuk 40 over het herstel van de tempel, dan zie je dat daar ook gesproken wordt over een geheimzinnige figuur, die heet de vorst. Niet de koning, de vorst. Die vorst is blijkbaar de koning over Israël. Maar aangezien de Messias de eigenlijke koning met hoofdletter is, is hij een soort onderkoning. Die vorst is niet de Messias zelf, want we lezen ook dat hij slachtoffers, zondoffers moet brengen voor zichzelf. Een soort aardse vertegenwoordiger, zo wordt het algemeen opgevat, voor degenen die althans de profetieën letterlijk nemen, een aardse vertegenwoordiger van de Messias. Maar dat betekent dus ook, want die persoon zal ongetwijfeld komen uit het huis van David, dat betekent ook dat dat dan ook bekend moet zijn wie er uit het huis van David stamt. Nou is dat op zichzelf niet zo moeilijk. Als je op het internet kijkt, dan zie je dat er in de 12e eeuw een grote Joodse uitlegger leefde in Frankrijk, in de stad Troyes. En die wordt meestal aangeduid met de afkorting Rashi. Van Rashi zijn duizenden nakomelingen bekend. Van Luther trouwens ook. Die zit er ook een in de zaal. Die heeft ook duizenden nakomelingen. Calvin niet, Luther wel. Maar die Rashi zelf, dat is weliswaar bij overlevering, daar hebben we geen bewijzen voor, maar Rashi zelf, in 30 generatie, kon zijn geslachtsregister terugvoeren tot op koning David. Eerst tot Hillel, de grote rabbi, kort voordat de Heer Jezus op aarde geboren werd. En Hillel via zijn moeder stamde af van koning David. Nou, dus alleen al die duizenden die van Rashi afstammen, en die allemaal dus goed bekend zijn, die zouden als de overlevering klopt, en waarom zou die niet kloppen, allemaal nakomelingen van David zijn. Alleen, het is net als met de nakomelingen van Juliana. Het zijn er heel wat. Maar ze hebben wel allemaal keurig een nummer. Nummer 1 is Katharina Amalia. En dan kan ik nog een hele tijd doornummeren. Dus je hebt allemaal een nummer daar. Als je nummer 23 bent, dan weet je, nou vergeet het maar. Misschien wel geruststellende gedachten. Dus wie onder die duizenden nakomelingen van David, die er ongetwijfeld zijn. En het zou best kunnen zijn dat er ook hiervan in deze zaal zitten. Want per slotverrekening. Ik zou niet durven garanderen dat er ook niet ergens een Jood in mijn voorgeslacht zat. En dat hij net als... Ik heb pas een column over geschreven. Niemand leest mijn columns, geloof ik. Maar die column heb ik over geschreven dat de man waar ik mijn kleren wel eens koop, dat is een Jood, die gaf mij een boekje over zijn voorgeslacht. Toen heb ik dat eens verder uitgezocht. En toen ontdekte ik dat hij een van die duizenden nakomelingen van Rashi was. Dus ik koop mijn kleren bij een nakomeling van koning David. Hij was apetrots op die column toen ik hem heb laten lezen. Dus, maar of hij nummer 23 of nummer 500.000 is, dat weet ik niet. Dus dat kan ik niet beoordelen. Maar er zijn ongetwijfeld vele nakomelingen van David. Maar wie de nummer 1 is, is natuurlijk niet zo belangrijk, omdat de Heer Jezus uiteindelijk de Messias is. Maar die vorst die zal ongetwijfeld ook uit het huis van David komen. Dus het moet wel bekend zijn. Maar ik denk niet dat er iemand is onder het Joodse volk die de genealogieën zo goed heeft bijgehouden, dat die zou kunnen zeggen, nou dat is degene die het eerst in aanmerking komt. Want ook de Joden, orthodoxe Joden, wachten op de zoon van David. Ik heb misschien wel eens verteld, maar een orthodoxe rabbijn zei ooit tegen mij, Willem, we hebben twee dingen gemeen. We geloven beide in de Bijbel als het woord van God en we geloven allebei in de God van de Bijbel. Maar ja, dat is mooi zijn, we hebben nog een derde ding gemeenschappelijk. Wat is dat dan? Hij zegt, we wachten allebei op de Messias. Dan kreeg je een beetje wantrouwig. Hij dacht, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister goed wat ik zeg. Ik zeg, we wachten allebei op hem die zal komen uit het geslacht van David. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. Zal regeren in Jeruzalem over alle volkeren van de aarde. Ik zei, ik kijk daar naar uit. Jij ook? Ja, hij ook. Ik zei, dan hebben we nog een derde ding gemeenschap. We hebben nog meer gemeenschappen gehoord. Maar dit derde vond ik ook belangrijk. Er is een rabbijn in Israël, die heeft ooit geschreven, Jezus kan niet de Messias zijn. Want als hij de Messias was, dan was er al lang wereld, vrede en gerechtigheid in de wereld. Maar, zei hij, als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat zou je vroeger nooit gehoord hebben. Dat is iets van deze tijd. Niet elke rabbijn zegt het zo sterk, maar ik kan er zeker minstens drie noemen, die gezegd zou hebben, het zou me niet verbazen dat als de Messias komt, dat hij dan de gelaatstrekken van Jezus van Nazareth heeft. Nou, dan komt het toch dichtbij, hè? Daarmee bedoelen ze, wij erkennen hoe groot hij was. Alleen, we kunnen er niet bij dat hij de Messias was, want dan klopt niks meer in ons hele systeem. Dat begrijp ik ook. Dat accepteer ik ook. Want als de Messias komt, wordt het vrede en gerechtigheid. Maar bovendien, die Messias is dan helemaal ingepalmd door de christenen. En dan moeten wij zeker ook christen worden. En dat is allemaal heel erg moeilijk. Maar als je dat even loslaat. Je zegt, we zitten samen te wachten. Dat geldt natuurlijk niet voor vervangingstheologen. Maar als je de profetieën letterlijk neemt, dan zeg je, we wachten samen op degene die zal zitten op de troon van David. Dan heb je zomaar contact met een orthodoxe Jood. Maar daar wacht hij ook op. Dat vind ik heel bijzonder. En heel ontroerend. Dus, in de april hopen we weer naar Israël te gaan, maar we gaan nooit op vakantie, dat weten jullie. Hè? Je gaat niet op vakantie in Israël, dat doe je niet. Toch, George? Ben jij er wel eens geweest? Als we op vakantie? Ja, zegt hij. Ik zeg net, daar ga je niet heen op vakantie. Oh, jij wel. Oh. Nee, daar ga je heen als pelgrim of weet ik het. Maar ja, want daar gaat het wel gebeuren. Dat is wel bijzonder.